onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zetten deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 74, het tweede en het twaalfde vers. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. En ook vers 12. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. 2 en 12 van Psalm 74. Stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 80, het elfde vers. Behoud ons, Heere der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. En daarna wordt u gelezen uit het Richterenboek en daarvan het tweede hoofdstuk. Schriftlezing voor deze morgen is Richteren 2, tot en met het einde, nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet en gezongen hebben van Psalm 80, het elfde vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen nu Richteren 2. En een engel des Heeren kwam opwaarts van Gilgal tot Bochim en hij zeide: Ik heb u lieden uit Egypte opgevoerd en u gebracht in het land dat ik uw vaderen gezworen heb. En gezegd: Ik zal mijn verbond met uw lieden niet verbreken in eeuwigheid. En uw lieden aangaande, gij zult geen verbond maken met de inwoners deze lands. Hun altaren zult gij afbreken, maar gij zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest. Waarom hebt gij dit gedaan? Daarom heb ik ook gezegd, ik zal hen voor uw aangezicht niet uitdrijven. Maar ze zullen u aan de zijden zijn en hun goden zullen u tot een strik zijn. En het geschiedde als de engel des Heeren deze woorden tot alle kinderen Israëls gesproken had. Zo hief het volk zijn stem op en weende. Daarom noemden zij de naam die plaats Bochim. En ze offerden aldaar de Heere. Als Jozua het volk had laten gaan, zo waren de kinderen in Israëls heen gegaan, een ieder tot zijn erfdeel, om het land erfelijk te bezitten. En het volk diende de Heere al de dagen van Jozua en al de dagen der oudsten die lang geleefd hadden na Jozua, die gezien hadden al dat grote werk des Heeren dat hij aan Israël gedaan had. Maar als Jozua de zoon van Nun, de knecht des Heeren, gestorven was, 110 jaren oud zijnde, en zij hem begraven hadden in de landpalen zijns erfdeels, de Timnat-Heres, op een berg van Ephraim tegen het noorden van de berg Gaas, en al datzelfde geslacht ook tot zijn vaderen vergaderd was, zo stond er een ander geslacht na hen op, dat de Heeren niet kende, nog ook het werk dat hij aan Israël gedaan had. Toen deden de kinderen Israëls wat kwaad was in de ogen des Heeren en ze dienden de Baals. En ze verlieten de Heeren hun vaderen God, die hen uit Egypteland had uitgevoerd, en volgden andere goden na, van de goden der volken die rondom hen waren, en bogen zich voor die, en ze verwekten de Heeren tot toorn. Want zij verlieten de Heere en dienden de Baal en Astaroth. Zo ontstak des Heeren toorn tegen Israël en hij gaf hen in de hand der rovers, die hen beroofden. En hij verkocht hen in de hand hun vijanden rondom. En ze konden niet meer bestaan voor het aangezicht hun vijanden. Overal waarheen ze uittogen was de hand des Heeren tegen hen ten kwade. Gelijk als de Heere gesproken en gelijk als de Heere hun gezworen had en hun was zeer bange. En de Heere verwekte richters die hen verlosten uit de hand dergenen die hen beroofden. Doch zij hoorden ook niet naar hun richters, maar hoereerden andere goden na en bogen zich voor die. Haast weken zij af van de weg die hun vaders gewandeld hadden, horende de geboden des Heeren, alzo deden zij niet. En wanneer de Heere hun richters verwekte, zo was de Heere met de richter en verloste hen uit de hand hun vijanden, al de dagen des richters, want het berouwde de Heere hun zuchtenshalve vanwege degene die hen drongen en die hen drukten. Maar het geschiedde met het versterven des richters dat ze omkeren en verdierven het meer dan hun vaderen, navolgende andere goden, dezelfde dienende en zich voor die buigende. Zij lieten niets vallen van hun werken, noch van deze hun harde weg. Daarom ontstak de toorn des Heeren tegen Israël, dat hij zeide, omdat dit volk mijn verbond heeft overtreden, dat ik hun vaderen geboden heb, en ze naar mijn stem niet gehoord hebben, zo zal ik ook niet voortvaren voor hun aangezicht iemand uit de bezitting te verdrijven van de heidenen die Jozua heeft overgelaten als hij stierf, opdat ik Israël door hen verzoeken, of ze de weg des Heeren zullen houden om daarin te wandelen, gelijk als hun vaderen gehouden hebben, of niet. Alzo liet de Heere deze heidenen blijven, dat hij hen niet haastelijk uit de bezitting verdreef, die hij in de hand van Jozua niet had overgegeven. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze zondag en ook de komende zondagen in de zomer stilstaan bij wat Gods woord ons leert over het leven van Simson. En deze morgen staan we stil bij de eerste 5 versen van hoofdstuk 13 van hetzelfde Richterenboek. Richteren 13, vers 1 tot en met 5. En daar lezen wij Gods woord en de tekst voor deze morgen als volgt. En de kinderen Israëls voeren voort te doen dat kwaad was in de ogen des Heren. Zo gaf hen de Heere in de hand der Filistijnen 40 jaren. En er was een man van Zora uit het geslacht van een Daniet, wiens naam was Manoach. En zijn huisvrouw was onvruchtbaar en baarde niet. En een engel des Heeren verscheen aan deze vrouw. En hij zeide tot haar: zie nu, gij zijt onvruchtbaar en hebt niet gebaard, maar gij zult zwanger worden en een zoon baren. Zo wacht u toch nu en drink geen wijn noch sterke drank en eet niets onreins, want zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren op wiens hoofd geen scheermes komen zal, want dat knechtje zal een Nazireër God zijn van moedersbuik aan en hij zal beginnen Israël te verlossen uit der Filistijnen hand. Tot zover de tekst. In de voorbeden van deze morgen willen we denken aan onze broeder Jea van Voorde, die nog in het IJsseland ziekenhuis verblijft vanwege trombose. Dankzegging willen we doen voor de geboorte van een dochter, Vera Elisabeth, roepnaam Vera, bij familie Vermeulen Barendrecht afgelopen maandag. En we doen ook dankzegging voor de geboorte van een zoon, Gerard Cornelis, roepnaam Gijs, bij familie Jongenelen van der Zwan afgelopen dinsdag. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, het past ons om uw grote naam te erkennen, dat u ons vanmorgen gelegenheid geeft om onder uw woord te komen of om mee te luisteren. U hebt ons verdragen in de achterliggende dagen, terwijl het misschien ook voor ons wel gelden moet. En zij voeren voort te doen wat kwaad is in de ogen des Heren. Heren, laten we in alle eerlijkheid deze morgen ons leven mogen leggen naast uw heilig woord en naast uw heilige wet. Dan zou er veel kunnen zijn waarom we ons voor uw aangezicht hebben te verootmoedigen. En Heren, dan bidden we vanmorgen van u: wees ons genadig en schenk ons wat we niet verdienen. Wilt u ons, Heren, vanmorgen een zegen geven over uw woord? We staan op het punt om een begin te maken met de overdenking van het leven van Simson. En in die oude en welbekende geschiedenis liggen allerlei lessen opgesloten. Geeft u dat ze niet alleen helder en duidelijk voor ons zullen worden, maar boven alles dat ze ons hart mogen treffen. En daarvoor is zo nodig de krachtige werking van uw Heilige Geest. Het is een zegen wanneer het woord ons aanspreekt, wanneer het woord ons op een bepaalde wijze raakt. Maar het is zo nodig dat uw woord ons niet alleen raakt en niet alleen een indruk geeft in ons hart, maar boven alles dat het gezegend mag worden tot ons behoud, tot onze zaligheid. Laat het woord deze morgen zo door u gebruikt mogen worden, Heren. Laat het mogen zijn tot ontdekking van onze zonden. Laat het mogen zijn tot verootmoediging wanneer we zien wie wij zijn. En laat dat mogen gebeuren in de spiegel van deze geschiedenis. Maar laat het ook mogen zijn tot vertroosting en tot gebed, als we mogen opmerken, ook deze morgen al, in de geschiedenissen van Simson, hoe uw onverwrikbare trouw roemt tegenover de ontrouw van afdwalende zondaren. En Heere, wilt u geven dat het woord ons zo mag brengen in de binnenkamer? Laat dat de eerste vrucht mogen zijn, dat we het woord van vanmorgen mogen meenemen naar huis, maar ook onze binnenkamer in en dat het reden geeft om ons voor u te verootmoedigen in het gebed en om u te smeken om diezelfde genade die u schonk in de dagen van Simson. Heere, wilt u dan geven wat nodig is bij het luisteren? We bidden het u voor degenen die hier in de kerk zijn. Laten allerlei dingen die kunnen hinderen worden weggenomen. Geeft u dat lichamelijke pijn en ongemak ons niet zal hinderen. Dat allerlei zorgen die we hebben meegenomen over de drempel van dit kerkgebouw heen ons toch niet in de weg zullen staan. En ook allerlei andere dingen in onze gedachten ons niet hoeven tegen te staan. En boven alles neemt u de hindernissen van het hart weg. Want zelfs als we alles mee hebben, menselijk gesproken, als we hier zijn en we voelen ons krachtig en gezond, we zijn vol aandacht en betrokkenheid, geïnteresseerd in het woord, dan nog is het nodig dat u ons gesloten hart opent. Dat u ons vijandige hart gaat ontdekken en gaat overwinnen en gaat inwinnen. Wil dat doen, Heere. Maar Heere, wat we nodig hebben onder de kansel, het is niet minder nodig op de kansel. Wij zijn in onszelf blind en dwaas. We kunnen uw woord niet prediken zoals u het van ons vraagt. Maar geeft u dat het vanmorgen toch mag zijn dat er bediening is vanuit uw hemels heiligdom. En dat er zo gesproken mag worden zoals u wilt dat er gesproken wordt. En dat uw kinderen het ook mogen ervaren, Heere, dat u aan hen denken wil en dat u brood breken wil in de prediking van het woord. En dat u hongerigen wil voeden. En dat u onwaardigen nog wil verhalen op kruimels die onder de tafel vallen. Heere, mag dat vanmorgen nog gebeuren. Gedenk onze geliefde Amsbroeder, broeder van Voorde, die in het ziekenhuis is. U weet, Heere, van zijn omstandigheden af. Laten de klachten ook door de middelen mogen worden weggenomen. Wanneer u ze zegent, dan kan dat. Maar Heere, wil hem ook gedenken in het afwachten van de uitslagen van de onderzoeken. En in het feit dat hij in deze ogenblikken gescheiden is van de gemeente die hem zo lief is. Wilt u hem opzoeken op de plaats waar hij is? U hebt het in zijn leven toch meermaals betoond, Heere, dat u niet aan een plaats gebonden bent. En dat u hem wilde opzoeken ook in omstandigheden van ziekte en van moeite. Wil het opnieuw doen, al zijn wij het, Heere, niet waardig, al hebben wij het niet verdiend. Gedenk hem zo. En geef dat hij herstellen mag, allereerst voor hemzelf persoonlijk, maar ook voor de gemeente waar hij zijn ambtswerk nog altijd doen mag. Heere, we bidden u voor andere zieken in de gemeente. Voor diegenen die verstoken zijn van de kerkgang. Soms korter, soms al zo lang. Wilt u aan hen denken deze morgen? We denken ook aan onze broeder Bussink. We dragen hem ook bij vernieuwing aan u op. Zorgt u voor hem en geef hem ook deze morgen wat nodig is. Als ook aan zijn vrouw. Heren, we bidden u voor hen die het psychisch moeilijk hebben. U weet van de angst die zich plotseling meester van ons kan maken. Van het verdriet. Van de uitzichtloosheid en van de donkerheid en de somberheid. Wilt u ook in die omstandigheden helpen en ondersteunen. En boven alles geeft u dat er toch iets van licht mag vallen. Vanuit uw woord over onze levensomstandigheden. We bidden u voor de rouwdragenden onder ons. Gedenk ze, Heere, de weduwen en de weduwnaren, de wezen, zij die een kind verloren hebben. Wil u ook aan hen denken? Heere, we zeggen u deze morgen dank, dat u het gaf dat de kinderzegen tot tweemaal toe werd geschonken in het midden van de gemeente. U hebt Johan en Wilma Vermeulen verblijd met de geboorte van een dochter. En Heere, we bidden van u, of u hen ook dankbaarheid in het hart wil geven. Alles wat nodig is aan Wilma om weer te herstellen. En wilt u bijzonder ook gedenken aan het leven van de kleine Vera. Heere, mag zij door uw genade toch een meisje, een vrouw worden die u mag vrezen en u mag dienen. Wilt u daartoe het wonder van wedergeboorte schenken ook in het leven van dit kleine meisje. En geeft u alles wat nodig is in de opvoeding. Heren, we zeggen u dank voor de geboorte van een zoon bij Cornelis en Maaike, jonge Nelen. U hebt ook hen willen verblijden. En geeft u, Heren, dat ook in hun harten het dankoffer mag worden ontstoken. Dat ook zij, Heren, hun kind biddend mogen werpen op u. En wilt u ook aan Maaike herstel en krachten geven? Gedenk, Heren, ook deze ouders in de opvoeding. En wil, Heren, ook schenken wat nodig is. In het licht van de eeuwigheid. Zo dragen we deze jonge ouders met hun kinderen aan u op. U bent goed geweest voor hen. En wil hun hart daaronder verbreken en verootmoedigen. Maar u bent ook goed geweest voor de gemeente. Dat u in het midden van de gemeente twee kinderen geboren liet worden. Laat het zo zijn dat ze ook over enige tijd het teken en het zegel van de doop mogen ontvangen. En leer de ouders en ons allen ootmoedig pleiten op uw eigen belofte. Heren, we bidden u voor degene die de kinderzegen niet ontvingen. Het zal vanmorgen vanuit de tekstwoorden ook gaan over de onvruchtbaarheid. Wil u hen ook vertroosten? Wilt u geven dat er juist vanuit het woord van vanmorgen toch een boodschap mag zijn, ook voor hen? Boven alles bidden we u dat voor hen die zich geestelijk zo onvruchtbaar moeten waarnemen. Voor wie het de klacht is. Ik breng geen vruchten voort. Voor die God die er zo'n recht op heeft. Dat mijn leven zou vrucht dragen voor hem. Heere, u kent degene die daaronder gebogen gaan. Die geestelijk zo verkeren in tijden van afbraak en van armer worden. En van onvruchtbaarder worden in zichzelf. Maar wilt u geven, Heere, dat vanmorgen dat woord eens mag klinken in hun hart. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En ge zult zijn naam heten, Immanuel. En wilt u dat heel persoonlijk ook spreken tot de ziel van zulke onvruchtbare. Ook gij zult zijn naam heten. Immanuel, God met ons. Heren, daar smeken wij u om. Stel allen die deze zondag uw woord hebben uit te dragen tot zegen. We vragen het bijzonder ook voor onze broeder Droger, die deze zondag voor het eerst proponeert. Gedenk hem in die omstandigheden. En wil ook hem alles geven wat nodig is. En gedenk ook ons, Heren. En dat uit genade in de vergeving van alle zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 106, 19, 22 en 24 willen we gaan zingen. 106, 19, 22 en 24. Er zijn drie collecten bestemd voor de eredienst, kerkelijke kassen en de derde collecte. Na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 106 en daarvan het 25ste vers willen we zingen na de prediking. Dies hebt ge, o God, hun last verlicht, zelfs voor huns vijands aangezicht. Verlos ons ook als onze vaderen, wil ons nog overal verspreid, genadig weer bijeen vergaderen, zo worden uw naam en roem verbreid. Het 25ste vers van Psalm 106 na de prediking. Geliefde gemeente, de persoon van Simson is een persoon van wonderlijke tegenstellingen. Laat ik u een paar voorbeelden geven. Denkt u om te beginnen aan de tegenstelling van kracht en zwakheid. Enerzijds is Simson een toonbeeld van kracht en dat weten de kinderen in de kerk. Hoe Simson toen op zeker moment een jonge leeuw brullend naar hem toe kwam, die leeuw uiteen scheurde met zijn sterke kracht. En hoe hij de poorten van Gaza op zijn rug nam en wegdroeg. Hoe hij zo helemaal aan het einde van zijn leven die pilaren in de tempel van Dagon met geweldige krachten omduwde, zodat de tempel instortte. Simson, toonbeeld van kracht. Maar diezelfde Simson is in de handen van Delila een vrouw als was. Dan is al zijn kracht verdwenen. Dan loopt hij, om zo te zeggen, aan de leiband van deze heidense vrouw. En aan het einde van zijn leven zien we hem ook met zijn ogen uitgestoken, voortgeleid door een kleine jongen. Sterk en toch zwak. Nog een andere tegenstelling. Zonde en genade. Ja, want als we het leven van Simson overzien, het wordt ons beschreven in hoofdstuk 13 tot en met 16 van het Richterenboek, dan ontdekken we heel wat keren dat Simson in zonde valt en soms ook langere tijd in zonde leeft. Zo heel vaak is hij niet wie hij zou moeten zijn voor het aangezicht van de Heere. En toch lezen we in Hebreeën 11 dat gedeelte dat gaat over de gelovigen uit het Oude Testament, dat daar de naam van Simson ook genoemd wordt. Ik lees het u voor. En wat zal ik nog meer zeggen, zegt de Hebreeën schrijver daar in het 32e vers. Want de tijd zal mij ontbreken, zou ik verhalen van Gideon en Barak en Simson, welke door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloftenissen verkregen, de muilen der leeuwen toegestopt, uit zwakheid krachten hebben gekregen, in de krijg, in de oorlog sterk geworden zijn. Daar wordt Simson genoemd, te midden van andere gelovigen. Dus uiteindelijk heeft de genade in het leven van Simson toch getriomfeerd. Dat is ook een tegenstelling, zonde en genade. En als we dat zo horen, en het is goed om dat helemaal aan het begin al te zeggen, ja, dan zouden we daar een heel verkeerde toepassing uit kunnen maken. Dan zouden we kunnen zeggen, wel, kijk eens naar het leven van Simson, daar kon een hele hoop mee door. Daar was een hele hoop dat niet voor God bestaan kon. En toch, Simson wordt uiteindelijk bij de ware gelovigen gerekend. Het is toch nog goed met hem gekomen. Dus het komt zo nou niet. Dat zou de verkeerde toepassing, dat zou de verkeerde les zijn. Want er ligt in de geschiedenissen van Simson op allerlei wijze ook een krachtige en indringende waarschuwing tegen de zonde. Maar dat Simson dan uiteindelijk toch genoemd wordt bij de geloofshelden van het Oude Testament, dat is enkel te danken aan de trouw van de Heere tegenover de ontrouw van mensen. En dat is wat er vooral schittert in de geschiedenissen van Simson. De nooit ophoudende trouw van de Heere tegenover de ontrouw van zijn volk. Dat zien we in het leven van Simson. Maar dat zien we ook in heel het Richterenboek, waaruit we deze week een enkele geschiedenissen willen overdenken. En we zien het ook vanmorgen in onze tekst. We willen daar met Gods hulp bij stilstaan onder het thema: God zelf zorgt voor een verlosser. God zelf zorgt voor een verlosser. Drie gedachten. Allereerst houdt onze tekst ons stil bij Simsons tijd. Dat is vers 1. In de tweede plaats wijst ze ons op Simsons moeder. Dat is vers 2 en vers 3. En tenslotte bepaalt ze ons bij Simsons taak. Vers 4 en vooral vers 5. Dus Simsons tijd, Simsons moeder en Simsons taak. Onze tekst van vanmorgen brengt ons in de Richterentijd. Dat is een heel bijzondere tijd in de geschiedenis van Israël, waar veel over te zeggen zou zijn. Als u een globale indruk wil krijgen van de tijd van de Richteren, dan moet u het gedeelte dat vanmorgen onze schriftlezing was, Richteren 2, nog eens rustig doorlezen. Want daar vindt u al aangeduid het patroon dat iedere keer in de tijd van de Richteren weer terugkeert. Laat ik u dat patroon even proberen te schetsen. Dat begint op zeker moment in de geschiedenis van Israël met de afval van de Allerhoogste God. De Heer had het volk in Kanaan gebracht. Het land was wonderlijk veroverd en verdeeld. Ja, en toen was Jozua, onder wiens leiding het land veroverd was, gestorven. En de oudsten die na hem geregeerd hadden, ze waren ook gestorven. En dan komt er een nieuwe generatie, zo zegt Richteren 2, een geslacht dat het grote werk van de Heere niet kende. En dat de Heere zelf niet kende. En de wonderen die hij gedaan had. En dan glijdt het volk langzaam maar zeker af in allerlei zonden. Vooral de zonde van de afgodendienst en de zonde van de onderlinge vermenging met de heidense volken. De Israëlitische jongens, ze gingen trouwen met meisjes van de Filistijnen. En de Israëlitische meisjes, ze zochten verkering met de jongens van de Filistijnen. En dat had funeste, dat had verschrikkelijke gevolgen. Want met die Filistijnse mannen en met die Filistijnse vrouwen werden ook de Filistijnse goden en godinnen overgenomen. En andere heidense goden en godinnen. Dat is een waarschuwing die we, jongens, meisjes, in de Bijbel steeds weer vinden. De waarschuwing om niet een huwelijk aan te gaan, geen relatie aan te gaan met iemand die de Heere niet dient en de Heere niet vreest. Want hoe vaak zien we dan niet dat de weg steeds verder naar beneden loopt, bij de Heere vandaan loopt en in de afval terechtkomt. Daar ligt een waarschuwing in. Ja, je kunt wel 60, 70 jaar gelukkig zijn met iemand die niet onder het woord wil komen, al is het denk ik zeer de vraag. En ken ik zelf ook wel de voorbeelden vanuit de praktijk van mensen die dachten dat ze gelukkig werden, maar het tegendeel was het geval. Maar dan nog, zelfs al zou je gelukkig worden in dit aardse leven, Met het oog op de eeuwigheid is het een verbintenis die voor de Heere niet bestaan kan. En daarom, er ligt in het Richteren boek, ook vanuit de geschiedenissen van Simson, en we zullen dat nog wel wat verder aanstippen, ook een hele duidelijke aanwijzing voor onze jonge mensen. Om je man, je vrouw, je vriend en je vriendin te zoeken, biddend en op de goede plaatsen. Maar als het volk dan zo afvalt van de dienst van de Heere en steeds verder afdwaalt, dan gebeurt er in die Richteren tijd keer op keer het volgende. Dan zendt de Heere een vijand die het volk gaat onderdrukken. Het is alsof de Heere zegt, wanneer het volk zich dan gaat vermengen met de Filistijnen en met heidense volkeren, wanneer het dan de afgoden gaat dienen, dan moet het ook maar de drukkende hand van die afgoden ondervinden. En van die heidense volkeren ondervinden. En dan komen de Filistijnen, of dan komen de Ammonieten of de Midianieten, noemt u ze maar op, en ze onderdrukken het volk. Dat is het tweede wat u steeds ziet gebeuren. Eerst afval, dan onderdrukking. Ja, en dan het derde, want dan na verloop van tijd, dan gaat het volk van Israël vanuit de onderdrukking, vanuit de benauwdheid roepen tot de Heer. Roepen om hulp en om uitkomst. Dan ziet het toch in dat het op een verkeerde weg is. Dan verootmoedigt dat volk zich, in ieder geval uiterlijk, uitwendig, met woorden voor de Heere. Dan roepen ze, Heere, verlos ons toch van die vijand die ons benauwt. Help ons toch, bevrijd ons toch. En dan, en dat is het vierde wat u steeds terugziet, dan zendt de Heere ook een verlosser, een richter. Iemand soms met bijzondere lichaamskracht, zoals Simson. Iemand die het volk verlost van de vijand. Iemand die ook de rechten van de Heere op het volk weer laat gelden. En het volk probeert terug te brengen bij het woord van God. En terugleidt naar de dienst van de Heere. En dat gaat dan vaak een poos goed in de Richterentijd. Maar dan sterft die richter op een gegeven moment. En dan zakt het volk zo langzamerhand weer terug in het moeras van de afgodendienst. Dan dwaalt het weer af. En dan gaat het weer de afgoden dienen. En dan stuurt de Heere opnieuw een vijand die het volk gaat onderdrukken. En dan gaat het volk weer roepen. Noemt u zomaar op. U ziet dat steeds als een cirkel ronddraaien in de geschiedenis van het Richterenboek. Afval en dan een vijand en dan roepen tot de Heere en dan een richter. En dan weer afval en zo gaat dat maar door. Tegen die achtergrond staan de woorden van onze tekst. We gaan ze lezen. 13 vers 1. En de kinderen Israëls voeren voort te doen wat kwaad was in de ogen des Heren. Het was inmiddels al heel wat keren gebeurd. Dit telkens terugkerende refrein had al heel wat keren geklonken. En nu weer, de kinderen Israëls voeren voort. Dat betekent, ze gingen door. Ze vielen weer in de afgodendienst en weer in de praktijk van de gemengde huwelijken. Ze dwaalden weer af. Ze zondigden weer tegen de Allerhoogste God. Wat moet dat niet voor de Heere betekend hebben, gemeente? Toen die zijn volk vanuit de hoge hemel zag. En na alle waarschuwingen. En het volk had een waarschuwingen gehad. Ze hadden het keer op keer in de geschiedenis van hun vaderen kunnen zien. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En ze dwaalden weer af. Ze voeren voort. Daar zetten we even een streep onder. Ze voeren voort om te doen wat kwaad was in de ogen van de Heere. Ja, het staat er zo nadrukkelijk bij. De Heere zag het. De ogen van de Heere waren op dat volk gericht. Hij zag dat volk weer afdwalen. En als de Heere nu vanmorgen naar ons kijkt. Als de Heere nu kijkt naar u. En naar jou. En naar mij. Als de Heere de afgelopen 7 dagen. Zo in oogenschouw heeft genomen. En dat heeft de Heere gedaan. Want hij heeft u gezien. En jou gezien. Afgelopen donderdag en vrijdag en zaterdag. En wat moet er dan van ons gezegd worden? En hij en zij voer voort te doen wat kwaad is in de ogen des Heren. Is dat het? Vraagt u zich en ik mezelf, laten we het ons eens afvragen. Laten we onze leven eens een ogenblik leggen naast de tekstwoorden van vanmorgen. Hoe zijn we geweest op ons werk? En hoe zijn we geweest op school? En hoe hebben we gebruik gemaakt van ons mobiel en van onze computer? En hoe hebben we onze vrije tijd doorgebracht? En waar hebben we die aan besteed? Geldt het? En hij, zij, voer voort te doen wat kwaad is in Gods oog. En dan stuurt de Heer een vijand. Slot van vers 1. Zo gaf de Heere hen in de hand van de Filistijnen 40 jaar. Dus de Heere, hij komt met tegenslag, met tegenspoed. De Filistijnen krijgen het voor het zeggen in Israël. Filistijnen, een heidens volk, oorspronkelijk afkomstig van Kreta, Griekenland. Maar het had zich op zeker moment gevestigd in de kuststrook van Israël. Zo tegen de Middellandse Zee aan. En het bewoonde daar 5 steden die in de Bijbel genoemd worden. Gaza, Askelon, Asdod, Gat, Ekron. En vanuit die 5 steden hebben de Filistijnen het de Israëlieten op verschillende momenten heel moeilijk gemaakt. Zeker ook in de tijd van Simson. 40 jaren krijgen ze het voor het zeggen in Israël. De Heere gebruikt die heidense Filistijnen, die onbesneden Filistijnen zoals ze in de Bijbel genoemd worden, teken van het feit dat ze... dat ze niet stonden op het erf van het verbond. Maar de Heere gebruikt die Filistijnen als een roede, als een stok in zijn hand, om het volk naar zich toe te trekken. Dat is de bedoeling van de Heere. Nee, de Heere wil met die Filistijnen het volk niet van zich afslaan. En de Heere wil, en trekt u de lijn maar door, de Heere wil met tegenslag in uw, in jou, in mijn leven, ons niet van hem afslaan. Maar de Heere wil mensen juist naar zich toe trekken. Daartoe zendt hij hier de Filistijnen. En dan moeten we vanmorgen in onze tekst ook even lezen wat er niet staat. Want als u zich dat patroon wat ik zojuist heb getekend nog even herinnert. En u weet nog hoe dat ging. Begon met afval. En dan zond de Heere de vijand die het volk onderdrukte. En we hebben het hier zien gebeuren. Het volk valt af en de Heere zendt een vijand die het onderdrukt. En dan... ja, dan ging het volk roepen tot de Heere. Zo gebeurde dat vaak in de richtere tijd. Maar hier niet. Daar moet u eens even op letten. Hier niet. In de geschiedenis van Simson leest u niet meer dat het volk gaat roepen vanuit de nood tot de Heere. Zo diep was het volk van Israël in de dagen van Simson gezonken. Zo donker was het geestelijk gesproken. De Heere trok, om zo te zeggen, wel aan dat volk door middel van uiterlijke roepstemmen en ook door middel van tegenslagen. Maar het bracht het volk van Israël niet meer op de knieën. We lezen in de geschiedenis van Simson niet meer dat het volk roept tot God. Hier geldt voor het volk van Israël wat een van de profeten ooit eens heeft gezegd. Wel geslagen, maar geen pijn gevoeld. Hoe is dat bij ons? Hoe is dat bij u? Hoe is dat bij mij? Ik denk dat er velen, nee, ik weet dat er velen onder ons zijn die te maken hebben gekregen met slagen in hun leven. Tegenspoed. Soms verborgen voor anderen. Soms ook bekend bij anderen. Maar hoe is het? Hebben we die slagen gevoeld? Meer nog, hebben ze ons op de knieën gebracht? Hebben ze ons gebracht op de plaats waar we gingen roepen tot de Allerhoogste God om hulp, om kracht, om eenswillend gemaakt te worden met de Heere? Dat is allereerst nodig om bewaard te worden voor opstand. Maar ook meer nog met het gebed of ze geheiligd mochten worden aan ons hart, of ze mochten meewerken tot onze bekering. Bij het volk van Israël is er dat niet meer te vinden. We lezen het in elk geval niet. En dan toch. En dat is het wonder. Dat is het onbegrijpelijke wonder dat hier schittert in de geschiedenis van onze tekst. Dat de Heere dan toch soeverein gaat zorgen voor verlossing. Wat wil dat woord soeverein zeggen? Laat ik het eens heel eenvoudig zo zeggen. Dan ziet de Heere niet op iets in het volk van Israël, want daar is niets dat hem kan bewegen tot genade. Daar is zelfs geen gebed meer overgebleven. Maar als de Heere nu toch gaat zorgen voor een verlosser in de persoon van Simson, dan ziet hij alleen op zichzelf. Dan neemt hij, om die oude uitdrukking te gebruiken, maar het is een prachtige uitdrukking en ik denk dat we hem allemaal wel gebruiken, begrijpen, dan neemt de Heere redenen uit zichzelf. Dan zoekt de Heere de reden niet meer bij het volk, want daar is geen reden meer. Maar dan zoekt de Heere de reden bij zichzelf. En dan gaat de Heere handelen vanuit zichzelf en ziende op zichzelf en ziende op zijn Christus die nog komen moest in de tijd van Simson. En dan gaat hij zo zorgen voor een verlosser. Ondanks het feit dat het volk zo diep gezonken was dat het niet meer riep. En dan trek ik de lijn nog even door, gemeente, want u moet dat natuurlijk goed begrijpen. Wij moeten dat goed begrijpen vanmorgen. Dat betekent natuurlijk niet dat ik vanmorgen zeg, of dat we met elkaar vaststellen vanuit de tekst wel, dan hoeft een mens niet meer te bidden. Want bidden helpt toch niet, of bidden doet er niet toe en de Heere kan ook wel verlossen en uitkomst geven zonder gebed. Nee, dat betekent het niet. Want de Heere heeft ons zeker wel gebonden aan de middelen. Zeker ook gebonden aan het middel van het gebed. Een mens zal niet verloren gaan omdat hij te veel gebeden heeft. Maar een mens zal wel verloren gaan omdat hij te weinig gebeden heeft. Maar al is dat de toepassing dus niet. Toch ligt er wel een vertroostende les in onze tekst. En dat is deze les. Dat als het nu misschien in uw leven wel zo is, dat u voor uw waarneming niet eens meer bidden kan, niet eens meer bidden durft, terwijl uw hart zucht tot de Heere, maar uw gebeden, ze verliezen in uw eigen oog steeds meer het karakter van een gebed. U kunt ze niet meer voor een gebed houden. Het wordt steeds droger in uw leven. Het wordt steeds onvruchtbaarder, geestelijk gesproken, in uw leven. De gebeden, de gebedsaders, ze drogen op. En u gaat wanhopen aan al uw eigen mogelijkheden en u moet de dood schrijven op uw eigen gebeden. En dat kan toch. Dat kan ook nog onderwijs zijn van de Heere. Dat de Heere vanmorgen vanuit de tekst laat zien, zie nu eens, het komt van een andere kant. Het komt van mijn kant. Ik die genadig ben, die ik genadig ben. Ik die me ontferm over die ik me ontferm. Ik die handel vanuit vrije genade. Ja, en zouden dan toch, en u vindt dat misschien tegenstrijdig klinken, maar het is zeker niet onbijbels, zouden dan toch niet reden zijn om te gaan pleiten, om bidden te gaan pleiten op deze genade van de Heer. Simpsons tijd. En dan Simpsons moeder. Ja, want dan lezen we in vers 3 en we gaan maar direct door naar vers 3. En een engel des Heren verscheen. Een engel des Heren. Daarmee wordt niet bedoeld een geschapen engel hier. Wel vaker is in het Oude Testament de uitdrukking engel des Heren een aanduiding voor een verschijningsvorm van God zelf. Hij wordt hier bedoeld. Wanneer u rustig voor uzelf is, zou nagaan hoe vaak die engel des Heren in het Richterenboek genoemd wordt. En u zoekt die geschiedenissen op en u leest ze aandachtig door. Dan begrijpt u ook wel waarom dat zo is. De engel des Heren, dat is ten diepste de Heere zelf. Die verschijnt in de gedaante van een engel. De Heere daalt af naar een volk dat naar hem niet geroepen heeft. De Heere daalt af naar een volk dat naar hem niet gevraagd heeft. En hij gaat zorgen voor een verlosser. En waar zou de Heere dan naartoe gaan? Laten we die vraag maar heel menselijk stellen. We nemen de kaart van Israël er zo in gedachten even bij. En we zien daar die verschillende stammen liggen. Je moet dat thuis ook nog maar eens bekijken, kinderen, op de kaart van Israël, die verschillende stammen en waar ze woonden. En dan zouden wij natuurlijk verwachten dat de Heere ging naar de stam van Juda, de koningsstam. De stam waaruit de Heer Jezus Christus later geboren zou worden. Dat is de stam die opgezocht wordt. Of misschien dan wellicht een andere stam die in hoog aanzien staat. En nu gaat de Heere naar het stamgebied van Dan. Vers 2. Er was een man van Zora uit het geslacht van een Daniet. Dan. Een verachte stam. Een dubbelhartige stam in het licht van de Bijbel. Een stam die bepaald niet in hoog aanzien stond. Dan wordt door vader Jacob op zijn sterfbed vergeleken met een adderslang die bijt naar de hiel van het paard en van de ruiter. Zodat die ruiter achterover valt. Dan heeft iets slinks, iets van de slangennatuur. Een stam die veracht werd, Dan. En nu gaat de Heere naar het stamgebied van Dan toe. Naar het verachten. Naar datgene wat niet meetelt. Naar datgene wat in laag aanzien stond. En dan gaat de Heere vervolgens naar wie toe? Hoe heet ze? Kinderen. Kijk eens even in de Bijbel. Hoe heet de vrouw die in onze tekst aangeduid wordt als de moeder van Simson? Hoe is haar naam? Die wordt niet genoemd. Deze vrouw is een vrouw zonder naam, een naamloze. Maar de Heere gaat naar die naamloze vrouw toe. En dan nog iets. Deze vrouw, ja, zo wordt ze wel aangeduid. Slot van vers 2. De huisvrouw van Manoach was onvruchtbaar en ze baarde niet. Dat moeten we ook nog zeggen van de moeder van Simson. Ze was onvruchtbaar. Stil, groot verdriet in haar leven. En daar kwam in de tijd van de Bijbel nog iets bij, want een onvruchtbare vrouw, dat was ook een vrouw die, ja, die eigenlijk in de tijd van het Oude Testament de vloek van de Heere droeg. In Deuteronomium 28 lezen we dat de onvruchtbaarheid in het Oude Testament, u kunt dat niet doortrekken zomaar naar het Nieuwe Testament, maar in het Oude Testament een teken was van de vloek en van de verbondswraak van de Heere. En nu komt de Heere vanuit de hoge hemel in de gedaante van een engel. En hij gaat stilstaan bij die vrouw uit een verachte stam. Bij een vrouw die onvruchtbaar was. Bij een vrouw die de vloek droeg. Die zoekt hij op. En daar laat hij de verlossing beginnen. En dan lezen we in vers 3 nog maar even wat engel des Heren tegen die vrouw zegt. Zie nu, gij zijt onvruchtbaar en hebt niet gebaard. Dat is het eerste wat de engel zegt. En daar ligt onder andere ook dit in opgesloten. Vrouw van Manoach, vrouw zonder naam, ik ken u. Ik weet wie u bent. Ik weet ook van uw omstandigheden af, van uw nood af, van uw zorgen af. Ik heb uw verdriet gezien. Ik heb uw nood gezien. Gij zijt onvruchtbaar en hebt niet gebaard. Daar geeft de Heere ook mee aan, ja, hoe onmogelijk het is voor deze vrouw om een kind te krijgen. Ze is onvruchtbaar. Hoe onmogelijk het is dat er ooit verlossing zou komen via haar lijn. En toch, in die onmogelijkheid gaat de Heere de verlossing werken. Want de Heere zegt het helemaal aan het einde van vers 3. Maar gij zult zwanger worden en een zoon baren. Toch zal deze vrouw een kind ter wereld brengen. En als we dan de lijn nog een keer doortrekken, gemeente, en we letten zo nog even op het geestelijke onderwijs wat er in deze geschiedenis ligt, en dat zal dan wellicht voor deze morgen ook het laatste moeten zijn. Ja, is die onvruchtbare vrouw dan juist ook niet iemand in wie een ontdekte zondaar, een ontdekte zondares zich zou gaan herkennen? Wie ben ik voor het aangezicht van de Heere? Als de Heere gaat werken, als de Heere u gaat laten zien wie u in zijn ogen bent, dan is een van de dingen waarvan hij gaat overtuigen toch ook de geestelijke onvruchtbaarheid. Dan komt hij toch als die grote wijngaardenier en dan zoekt hij naar vrucht in het leven en hij vindt ze niet. Dan gaat u er iets van zien. Dan ga jij er iets van zien. De Heere heeft er zo'n recht op. dat er vrucht zou komen in mijn leven, want hij heeft me geschapen als een vruchtboom. Als een boom die vruchten zou dragen tot zijn eer. En nu is er in mijn leven geen vrucht voor hem. En als de Heere dat nu gaat aanwijzen, als hij nu de bladeren van onze uitwendige vormen van godsdienst eens aan de kant doet, en hij gaat het je laten zien dat er nu geen vruchten zijn en dat hij wel vruchten verdiend heeft, als hij het nu zegt, uit u geen vrucht in der eeuwigheid, ja dan zult u zich toch herkennen, juist in deze onvruchtbare vrouw. En dan moet u het misschien vanmorgen ook geestelijk horen. Gij zijt onvruchtbaar en hebt niet gebaard. Maar die onvruchtbare vrouw is niet alleen een vrouw in wie een ontdekte zondaar zich ontdekt. Dat is toch ook een persoon, een gestalte, ja, in wie een kind van de Heere zich na ontvangen genade ook nog zo vaak ontdekken moet. Dat er zo weinig is dat voor de Heere bestaan kan, dat er niets is dat voor de Heere bestaan kan in uzelf. Geen vrucht in mij. En tegen die achtergrond klinken dan de woorden, de slotwoorden van vers 3, die wonderlijke woorden: maar waar er nu enkel onmogelijkheid is, enkel onvruchtbaarheid en vruchteloosheid is, niets is wat voor de Heere bestaan kan, maar, zegt de engel van de Heere met kracht en met goddelijk gezag, het is de Heere zelf die het hier zegt, maar gij zult zwanger worden en een zoon baren. Met andere woorden, er zal toch vrucht komen, er zal toch verlossing komen. En dan bent u me in gedachten misschien wel voor, maar het is ook in het Hebreeuws zo dat deze woorden heel erg lijken op diegene, op die woorden uit Jesaja 7. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en ge zult zijn naam Immanuel heten. God met ons. God zorgt soeverein voor een verlosser die komt van de andere kant. Dwars door de onmogelijkheden van mensen heen. En wat een vreugde geeft het in het hart van een zondaar als de Heere zo iemand voor het eerst of ook bij vernieuwing gaat wijzen op die grote Immanuel. En als u het nu uit hem mag weten, uw vrucht is uit mij gevonden. Naar hem wijst ook de figuur van Simson heen. Ja, want als we dan nog even vanuit het midden van onze tekst vooruitblikken naar de taken van Simson. En het zal daar een volgende keer nog uitvoeriger over gaan. Maar dan leest u van de taken van Simson aan het slot van vers 5. Twee dingen. Want dat knechtje zal een Nazireer God zijn, van moedersbuik af. En hij zal beginnen Israël te verlossen uit der Filistijnen hand. Wat voor taken had Simson? Hij was verlosser. Maar hij was eerst ook Nazireër, toegewijd aan de hoogste, aan de heilige God. Hij zou Israël beginnen te verlossen van de Filistijnen, dat was zijn taak ook. Hij zou ze de vrijheid toch weer teruggeven, hij zou de vijand toch weer verslaan. Maar tegelijk was hij ook een Nazireër. Dat wil zeggen iemand die heel zijn leven lang toegewijd was aan de Heer. Die apart gezet was al van voor zijn geboorte af aan. En dat bleek in het leven van een Nazireër op een paar punten. U weet dat misschien wel, een Nazireër, hij moest zijn haren laten groeien. Er mocht nooit een scheermes op zijn hoofd komen. En een Nazireër, hij mocht geen alcohol, geen wijn, geen sterke drank drinken. Juist omdat daarmee zoveel zonde plaatsvond, de zonde van de dronkenschap. En een Nazireër mocht ook geen doden aanraken. En als je zo'n Nazireër in het oude Israël tegenkwam, dan herkende je zo'n man. Herkende je hem zeker ook aan zijn haardracht, maar dan was zo'n Nazireër eigenlijk een levende preek. Dan was dat een levende preek voor alle Israëlieten. Dan zagen ze aan die Nazireër, zoals die man toegewijd is aan de dienst van de Allerhoogste God, zo zou het in mijn leven ook moeten zijn. Zo heeft de Heere recht op mij. Volkomen toegewijd. Zo is Simson bedoeld. Dat is de taak die Simson ontvangt. Nazireër en dan ook verlosser. En dan trek ik de lijn nog één keer door, gemeente, naar de meerdere Simson, de Heer Jezus Christus. Hij die volkomen is toegewijd aan zijn vader. Volmaakt, meer dan de meest toegewijde Nazireër in de Bijbel. Hij wiens hart klopte 24 uur per dag voor de eer van God. Hij wiens leven alle dagen beantwoordde aan de heilige eis van God. Hij die helemaal gericht was op de eer van zijn vader, de Nazireër Gods. En die in die weg zondaren kan verlossen. En de bekwame, de sterke verlosser is geworden. Sterker dan Simson. En de vraag tenslotte. Wat dunkt u van deze Heer Jezus Christus? Hebt u hem nodig gekregen als de Nazireër, als de toegewijde, als de volkomen knecht van zijn vader? Hebt u hem nodig gekregen als die sterke God, als die verlosser? Want meer dan Simson is hij. Hij kan al die Filistijnen uit uw leven, die Filistijn die er leeft in uw hart, te sterk worden. In hem ligt alles wat nodig is om zondaren zalig te maken. We gaan zingen van Psalm 25, vers 2 in verband met de omstandigheden. 25, 2 en 8. Eindigen we met dankgebed. Heere, heb dank voor uw woord dat ook deze morgen tot ons mocht komen. Wilt u de lessen vanuit het leven van Simson ook heiligend aan ons hart? Vergeeft u het gebrekkige en zegen wat van u was. Wil bijzonder ook denken aan onze zuster Luttekhuizen die onwel werd. Wilt u geven dat alles mag meevallen. Breng ons vanmiddag weer samen onder uw woord. In een dienst waarin niet alleen het woord bediend wordt, maar als u het geeft ook het sacrament van de heilige doop. En geeft u ook aan de doopouders wat nodig is in de voorbereiding op die dienst. Hoor en verhoor ons zo, om Jezus wil. Amen. Psalm 52, vers 7 is de slotzang. 52, 7. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.